Goed, het verhaal van vanmorgen. Ja, dit is een beetje een experiment van mijn kant. En het is naar aanleiding van een aantal discussies, zowel per e-mail en ook een beetje gedurende de ZX-zone en eromheen. Ik wilde namelijk een verhaal houden over de ontwikkeling van de radar tot de Tweede Wereldoorlog. En ik hoor wel of dat bevalt. Mocht dat bevallen, dan kan ik daar wel wat meer dingen en daaromheen ook wel vertellen. Waarom is dat interessant? Nou, het is radar is een wezen een radiotechniek. Wat het letterlijk betekent, dat weet het, ik wist het eigenlijk zelf niet. Het betekent radial detection and ranging. Dus het betekent dat naast het detecteren van iets, het ook in staat moet zijn om te zeggen waar dat iets zich bevindt. Dus dat is radar. In het begin heette dat niet zo, maar het begrip radar is dermate ingeburgerd dat ik geloof dat je het alleen maar zo kunt vangen. En de scope waarin ik het doe is niet alleen vanuit de techniek, want die is ook reuze interessant. Maar die scope wat ik op de achtergrond meeneem en hier en daar toch wel een beetje op door wil gaan is te bedenken hoe moeilijk het is om een echt nieuw systeem te bedenken en te ontwikkelen. Kijk, nu weet je allemaal wat radar is, maar toen wist je het niet en dacht men ook dat het niet eens kon. En kwam mij ook niet eens op het idee dat het zou kunnen. Dus de scope, hoe moeilijk het is om een echt nieuw systeem te bedenken en te ontwikkelen. En het tweede element in die opkomst van radar is ook het constateren van hoe ongelooflijk grote tegenwerkende krachten zijn. En dat zijn tegenwerkende krachten vanuit de gebruikerskant, maar ook tegenwerkende krachten vanuit de wetenschap, hè, die hun energie inzetten om te bewijzen dat iets niet kan. En ook denken dat iets niet kan. En het derde element, wat ik toch ook even mee wil nemen, is als dat dan succesvol blijkt te zijn, hoe ijverig iedereen is om achteraf de belangrijkste uitvindingen te claimen. Nou, ik zeg dit van tevoren, en ik kom daar straks een beetje op terug. Maar nu ga ik verder. Eerst even kijken of ik alleen ben. En dat ben ik. Dit is PNL Fox, ik trek voor de ZX-ronde. Nog even zeggen, ik heet Frans, woon in Lieshout. En werk met de ICOM-lijn op dit moment. Voor degene die laat ingeschakeld zijn. Nou, het eerste land wat ik de revue wil laten passeren in de ontwikkeling van radar is uiteraard Engeland. Hoe is dat daar tot stand gekomen? Eigenlijk best een aardig verhaal. In 1934 hield men in Engeland rekening met een mogelijke oorlog. Serieus rekening met een mogelijke oorlog. En in die voorbereidingen en in de reactie daarop dacht men dat de Duitse luchtmacht het grootste gevaar zou gaan vormen. De U-bootbestrijding, voor degene die nou weten wat er allemaal achteraf is gebeurd, zeg je, en wat dan met de U-bootbestrijding? Nou, die U-bootbestrijding had een veel lagere prioriteit, want in de Eerste Wereldoorlog hadden ze ervaring met konvooien en een beetje ervaring met sonar. En sonar was bovendien verder ontwikkeld. Dus ze dachten, die Duitse luchtmacht die is zo groot dat overwicht zo belangrijk dat het grootste gevaar was. Oké, wat deden ze toen men dat vond? En zo ernstig vond dat in Engeland er activiteiten zijn gestart om daar iets aan en tegen te doen. Nou, in 1934 heeft het ministerie, en ik geloof dat het ministerie van de luchtmacht was, althans waar de luchtmacht onder valt, heeft 1000 pond beloning uitgeloofd. En toen was een pond nog een pond, hè? Tegenwoordig is een pond een ons. Dus heeft 1000 pond beloning uitgeloofd voor een systeem dat op 100 meter een schaap zou kunnen doden. En zegt, ja, hoe kan dat nou? Nou, dat komt omdat er jaren tevoren in 26 een sterk gerucht was, en ik kom naar de hand ook wel op terug, want Engeland was niet het enige. Was er een sterk gerucht dat er in Duitsland een dodende straal zou bestaan. En die hadden ze al ontwikkeld, dacht men. En als je die straal op een vliegtuig zou richten, dan stopte de motor en viel het vliegtuig naar beneden. En dat werd zo serieus genomen dat twee dingen gebeurden. Op de eerste plaats werd ik 1000 pond uitgenodigd voor diegene die op die 100 meter een schaap zou kunnen doden met een of andere elektromagnetische straal of wat anders. En het tweede is dat men aan Watson Watt de vraag had gesteld om zo'n systeem te ontwikkelen. En Watson Watt, dat was wat de naam eigenlijk een beetje doet vermoeden, ik dacht de kleinzoon van de beroemde James Watt. En Watson Watt had al in Engeland wat ervaring opgebouwd in het detecteren van zaken. Eigenlijk in ionosfeeronderzoek. Maar voornamelijk waar hij echt mee bezig was geweest, is het detecteren van onweersbuien. Om te bepalen waar die zit. Oké. Watson Watt zei dat het onzin was, die dodende straal, de energie die daarvoor nodig was, was dermate groot dat dat zeker niet zou kunnen. Maar hij stelde wel voor iets anders voor. En hij stelde voor om iets te gaan ontwikkelen wat wij dan nu radar zouden gaan noemen. En hij mocht daar een eerste proef voor doen, want niemand geloofde dat, maar hij stelde het voor en was toch een gerenommeerd wetenschapper en hij mocht proeven gaan doen. En dat was in 1935 al succesvol. Toen heeft hij al een vliegtuig gedetecteerd op, ik dacht een tiental kilometer of 5 kilometer, ik weet niet eens precies meer. Dat een vliegtuig dat tussen een zender en ontvanger, een korte golven zender en ontvanger zich bewoog, dat gedetecteerd kon worden. En dat was dus in principe een radar die gebaseerd is op hoogfrequente reflectie. Dus op korte golf, hoogfrequente reflectie, zo in de orde van 25 megahertz. Daar zijn die experimenten gedaan. En Watson Watt heeft iets anders voorgesteld wat cruciaal belangrijk bleek te zijn. Hij heeft gezegd van, als je dat nu verder gaat ontwikkelen, moet je naast detectie, dus het waarnemen dat er een vliegtuig is, en dat kun je dan door wolken heen en op afstand en zo, moet je beslist ook in staat zijn om de afstand, richting en hoogte, dus gewoon de plek van dat vliegtuig te bepalen. En hij heeft voorgesteld om ook daarvoor geld beschikbaar te stellen om al die elementen te gaan ontwikkelen. Goed, wat heeft dat betekend? De krijgsmacht, dus niet alleen de luchtmacht, maar in Engeland heeft de krijgsmacht dat voorstel overgenomen en geld ervoor beschikbaar gesteld. En die is in 1935 gestart met de ontwikkeling van een allesomvattend radarsysteem. En dat radarsysteem is eigenlijk ontwikkeld voor 3 plekken, wat ook cruciaal belangrijk was. Het eerste voor op land, de tweede voor op een boot en het derde ook voor in een vliegtuig. Dat hebben andere landen niet zo gedaan, maar dat heeft men in Engeland separaat gedaan. Dat betekent dus dat ook de marine in 35 start met de ontwikkeling van radar op schepen. En dat in 35 ook de luchtmacht is gestart met de start van ontwikkeling van radar in vliegtuigen. En het was allemaal gericht met de eerste prioriteit op het detecteren van een vliegtuig. Het tweede wat de krijgsmacht in Engeland heeft gedaan is het ontwikkelt als een, wat ik dan noem, een allesomvattend systeem. Dat betekent dat het een onderdeel zou moeten worden van een end-to-end gecoördineerd strategische aanpak. Dus waarbij alle krijgsmachtonderdelen gebruik moesten maken in hun overal aanpak van de gegevens van vliegtuigen. En Engeland was natuurlijk bang van de Duitse vliegtuigen die het eiland zouden benaderen en allerlei dingen zouden gaan doen wat men niet wilde, om het maar eens heel vriendelijk te zeggen. Dus die hebben het de opdracht gegeven om dat te maken tot een allesomvattend systeem. Als een onderdeel van een end-to-end aanpak en gecoördineerde aanpak. Ze hebben dat systeem ook voorbereid in die tijd, of laten voorbereiden, dat er reservemogelijkheden moeten zijn, ook voor het geval er schade aan dat systeem zou berokkend worden en het dus uitgeschakeld zou worden. Het is ook voorbereid, en dat is allemaal voor de oorlog, hè, ook voorbereid op mogelijke stooractiviteiten. Dus de vraag van hoe kun je dat storen en als dat gebeurt, wat kun je daartegen doen, is tevoren voorbereid en tevoren zijn de maatregelen voor bedacht en genomen. En last but not least hebben ze ook nieuwe generaties voorbereid. Want het eerste wat in een oorlog snel voorbij gaat, is als je een succesvol systeem hebt, neem je natuurlijk dan het ook over. En dan moet je al een in de coulissen een opvolger paraat hebben. En ook dat is allemaal gedaan. En zoals gezegd was de eerste prioriteit van dat systeem in Engeland niet alleen de detectie van mogelijk vijandige vliegtuigen, maar ook de driedimensionale plaatsbepaling van die vliegtuigen. Wat heeft dit alles betekend? In het begin van de Tweede Wereldoorlog had Engeland een hele keten van radarstations aan de oostkust en ook aan de zuidkust en de zuidwestkust. Een hele keten van die radarstations operationeel, het waren er 19 als ik me goed herinner. Die radarstations die waren geoefend als een integraal deel van de militaire strategie en geïntegreerd in het landelijke commando. Dus dat was een volledig operationeel radarsysteem. Verder, toen de Tweede Wereldoorlog begon, en dat was dus in september 1939, en dat was dus voordat het in Nederland begon, hadden ook al een aantal marineschepen, die waren uitgerust met radar. Eigenlijk in eerste instantie om de lacune op te vullen van die kustradar, dat die plekken waar het niet goed ging of niet goed werkte, dat daar ook marineschepen onderdeel konden worden van dat hele beschermingssysteem tegen een eventuele Duitse aanval. En een paar vliegtuigen waren ook al uitgerust met radar. En die vliegtuigen werden eigenlijk gebruikt om schepen te detecteren. Dat hadden we toevallig ook ontdekt. En dat bleek toch ook buitengewoon interessant te zijn. Want per slotverrekening waren er ook een heleboel schepen. Ja, schepen waarvan ze bang waren dat dat ook wel eens nare bedoelingen zou kunnen hebben. Maar als ik het in eerste orde benader, dan zeg ik, alles was primair gericht op het detecteren van vliegtuigen. Dat was Engeland. Dus Engeland had een operationeel systeem voor vliegtuigen. Klaar. Duitsland. Duitsland, even luisteren of ik alleen ben. Ja, dit is PNL Fox, dat is Victor Echo voor de ZX-ronde. Hoe had Duitsland zich voorbereid? Duitsland was eigenlijk voornamelijk geconcentreerd op offensieve systemen. En in die offensieve systemen die ze hadden, hadden ze hun grootste angst, was eigenlijk gericht voor de Engelse marine. Het was ook een onderdeel van de vredescondities na de Eerste Wereldoorlog. Toen is afgesproken dat, ik dacht, de Duitse marine maar niet groter mocht worden dan 1/3 van de Engelse marine. En de Engelse marine was toen nog de marine voor een land dat de hele wereld omspande. En de Duitsers hadden van alles aan hun laars gelopen, maar die vrees voor de Engelse marine was terecht. De Engelse marine was veel machtiger en veel krachtiger dan de Duitsers. Dus de Duitsers die waren in hun voorbereiding van de olieoffensieve systemen het meest bevreesd voor de Engelse marine. En dat betekent dus dat zij een radar hebben ontwikkeld voor scheepsdoelen. Vliegtuigdetectie was niet interessant. Er was overigens tijdens al die experimenten waar ik een beetje op door zou gaan, was vliegtuigdetectie een toevallige bijkomstige waarneming. Niet interessant en is als zodanig ook steeds afgedaan als zijn. Prachtig, maar daar gaan we verder niks mee doen. Hoe ziet in de geschiedenis in Duitsland eigenlijk die voorbereiding van iets wat lijkt tot heet geluid tot radar eruit? Want de Duitsers hebben een heel belangrijke rol gespeeld in allerlei ontdekkingen en ontwikkelingen. Nou, dat begon in 1886. Dus wat is dat? Dat is een 120 jaar geleden, zoiets, hè? Ruim 120 jaar geleden. Heeft Heinrich Hertz als eerste experimenteel bevestigd dat er elektromagnetische golven bestaan. Die zich gedragen als licht en dus ook kunnen reflecteren als licht. Heeft hij in 1886 ook aangetoond dat die elektromagnetische golven gereflecteerd kunnen worden. In 1904 heeft een Wulfmeier een patent aangevraagd. En dat was dus een Duitser, een patent aangevraagd. Ook in de Verenigde Staten, daar heb ik toch patent overigens ook gelezen. Waarbij op een afstand van 3 kilometer een schip gedetecteerd kon worden. Dat patent was, en ook het werk eromheen was buitengewoon intensief voorbereid. Er zijn heel veel dingen al geprobeerd die elementair ook in de moderne radar nog steeds gebruikt worden, als ronddraaiende antennes, korte golflengtes enzovoort. Alleen, ja, het werd niet gebruikt om twee redenen. Overigens, in Nederland hebben ze daar ook nog experimenten mee gedaan, de Holland-Amerika-lijn, heel serieuze experimenten mee gedaan, maar om een aantal redenen is dat niet doorgegaan. Punt 1, waren de zenders en de ontvangers natuurlijk niet zo ontwikkeld zoals je graag zou willen. Maar bovendien was ook Marconi actief en Marconi had een hegemonie en ze dachten dat ze ook op andere manieren een positie konden bepalen van een schip. En het zou kunnen detecteren. En ze waren bovenal bang dat Marconi boos zou worden en dat dat consequenties zou hebben voor de prille ontwikkeling van communicatie vanuit schepen en met schepen. Goed, dus in 1904 heeft die Wulfmeier een patent, wereldwijd patent opgesteld en ook een heleboel experimenten gedaan. In 1916 is er vanuit Siemens, dat is dus tijdens de Wereldoorlog, ook nog van alles gedaan om te kijken of de doelen gedetecteerd kon worden zonder succes. En toen is het eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar in Duitsland is er verder ook doorgegaan door de marine om te kijken of er schepen mee gedetecteerd konden worden. Overigens in 1932 zijn daar magnetrons voor gebruikt. En die kwamen van Philips. Philips had magnetrons, ik geloof van 40 op een stuk. En die zijn gebruikt om experimenten om door de Duitse marine om te kijken of ze daar iets wat daar nu radar heet, dat heette toen niet radar, dat heette Funkmessgerät. Dus eigenlijk een apparaat om te bepalen of er een schip was en om te meten wat de afstand was. Dus een soort elektronisch zoeklicht, zo is dat eigenlijk in Duitsland altijd ontwikkeld. Dat heeft geleid in 1935 tot een scheepsradar die heel algemeen is ingevoerd. Dat heette de Zetakt. Het Zetakt systeem, dat was een radar die werkte op 375 megahertz ongeveer. Dus dat is een golflengte van 80 centimeter. En die een bereik had van grote orde 15 kilometer. En het werd gebruikt als een zoeklicht om te kijken of schepen waren. En ook als een apparaat om afstand te bepalen. Dat werd altijd optisch gedaan, want als er geschoten moest worden, moest je weten hoe ver het toe verwijderd was van het schip of van het kanon en wezen. En dus in wezen moet je dit radar in die tijd zien als een combinatie van zoeklicht en een afstandsbepalingsapparaat. Zaken die ze sowieso al nodig hadden in heel veel gevallen. Oké, dus in 1935 was er in Duitsland niet alleen een scheepsradar ontwikkeld, maar die was ook ingebouwd en operationeel in heel veel schepen. De luchtmacht, heb ik net ook al een beetje genoemd, de luchtmacht had helemaal geen interesse. Tot bijna 1939 toe had de luchtmacht ook expliciet geen interesse op alles wat leek op radar en iets mee te maken heeft. Ik heb daar wat mooie voorbeelden van gezien. En ik bedoel, degenen die dit weten, die hebben natuurlijk heel veel gelezen over hun opsporing en over al die radarsystemen. Maar ik doe het een beetje vanuit een helikopterview en ook een beetje vanuit optiek zoals ik dat noemde in het begin. In 1935 was er een eerste Würzburg radar gedemonstreerd. Dat was een 600 megahertz radar met een 5 watt magnetron. In die tijd gebruikte men ook magnetrons voor in Duitsland. En die demo die maakte duidelijk dat je op 5 kilometer afstand met een nauwkeurigheid van 50 meter een vliegtuig kon positioneren. Dus daarmee was het niet alleen een, zeg maar, een zoekradar en een optisch afstandmetersapparaat, maar was het ook een richtradar geworden. Zou je het dus hebben kunnen gebruiken als richtmiddel voor je kanonnen. De landmacht heeft dat afgewezen, was daar volstrekt niet in geïnteresseerd. Ook in het begin van 1935 heeft Telefunke een radar hoogtemeter gedemonstreerd en dat was een 10 centimeter radar. En 10 centimeter is naderhand tijdens de oorlog was dat de grote doorbraak aan de Engelse kant die toch een gigantisch belangrijke rol heeft gespeeld in het hele verloop van de oorlog. Maar de Duitsers hadden dus ook in 35 een hoogtemeter gebaseerd op een veelzakken natuurlijk, maar een 10 centimeter radarsignaal was de luchtmacht niet in geïnteresseerd. Die heeft ze naar huis gestuurd. Met als gevolg dat er in electronics in 1935, eind van het jaar van 1935, in electronics, dus het elektronica blaadje voor de amateurs in de Verenigde Staten, een artikel heeft gestaan voor Mystery Ray, waarbij helemaal uitgelegd werd hoe je en wat je moest doen om een vliegtuig door mistwolken en rook te detecteren en de positie te bepalen. En dat zegt dus ook wat men in Duitsland vond van het strategische belang van een radar in die tijd. Ze zijn veranderd qua mening zoals eind 38, bijna 39 zeg ik dan maar voor mezelf. En toen zijn ze wel met volle kracht gestart in Duitsland met de ontwikkeling van mobiele radar en wezen voor de luchtmacht. En het hoofddoel daarvan was een luchtafweerradar te maken ten behoeve van de bestrijding van vijandelijke vliegtuigen. En ook een elektronisch zoeklicht met een richtmiddel voor luchtafweer. En een afstandmeetapparaat te maken. Ten behoeve van. En dat mobiel ten behoeve van de luchtmacht. En dat is met verven is dat gestart in. Bijna in het eind 38, begin 39. Maar dat heeft toen de oorlog begon eigenlijk niet geleid tot operationele apparatuur. Ze hadden wel wat prototypes, maar niet operationeel apparatuur. Wat in Duitsland wel operationeel was, En dat was in wezen een afgeleide van de radar die Würzburg, die naderhand zo bekend is geworden en voor de luchtmacht is gebruikt en door de luchtmacht toen ook is gestart. Maar de marine, de Duitse marine, heeft wel in 1939 al een mobiele grondradar, dus een zoekradar, geïnstalleerd. Ze hadden er, dacht ik, niet zoveel dan een stuk of 7. En die werkte op 125 megahertz. En dat heette Freya. En die werd gebruikt, zeg maar, als kustbewaking voor de belangrijke plekken waar de marine lag. Voor de globale detectie, dus als zoekradar. En in het begin kon deze radar vliegtuigen tot vanaf dan van 60 kilometer detecteren. Dat werd snel sterk verbeterd. Maar dat werkte, was toen operationeel, in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En het bestond uit 2 ronddraaiende antennes. Trouwens, alles bestond uit 2 ronddraaiende antennes. In die tijd wat toen operationeel was. Dus in het begin van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland was er alleen operationele radar ten behoeve van de marine. Terwijl de luchtmacht prototypes had van mobiele radarsystemen. En die al snel zouden moeten gaan leiden tot inderdaad levering van radarsystemen. Even luisteren wat ik nog alleen ben. Dit is PNL Foxtrot, Victor Echo voor de ZX-zone. Even kijken. De volgende die ik meeneem in mijn rijtje. En daar heb ik een reden toe. Ik kan niet ieder alles meenemen. Je kunt globaal zeggen dat de Fransen hebben wat gedaan. Maar de Fransen hebben voornamelijk wat gedaan. Wat gericht was op de detectie. Op de detectie van. Hoe heet dat? IJsbergen. De Zwitsers hebben nog van alles gedaan. De Canadezen ook wel wat. De Russen wel. De Russen die waren in verhouding ook best. Maar Stalin heeft dat op een andere manier opgelost. Die heeft al intelligentie. Ja, heeft die om zeep gebracht of vastgezet en zo. Dus dat is ook eigenlijk. Een zachte dood gestorven en op een laag pitje blijven hangen. Maar de Russen waren ook ver. Die gebruikten ook de Philips en magnetrons in wezen, dacht ik. Maar ik ga nu nog iets vertellen over Nederland. Want in Nederland zijn interessante dingen gebeurd, wat eigenlijk de meeste mensen niet eens weten, denk ik. Wat gebeurde er in Nederland? In Nederland was er in 1926 ook het gerucht dat in Duitsland een dodende straal bestond. Die, als je die op een vliegtuig zou richten, dat vliegtuig naar beneden zou lazen. En ook in Nederland was dat gerucht erg sterk. Dat heeft in Nederland niet gewacht tot 1934 tot er iets gebeurde. Nee hoor. In 1926 zijn er meteen al in de Tweede Kamer in Nederland vragen gesteld aan de minister van Oorlog. En wat doet zo'n minister als hij dat serieus neemt? Die benoemt een commissie. En de commissie kwam snel met een antwoord. Dat kun je tegenwoordig niet altijd meer zeggen. En het antwoord was als volgt: het bestaan van een donende straal is onzin, maar het oprichten van een laboratorium voor natuurkundige ontwikkelingen ten bate van de strijdkrachten wordt aanbevolen. Nou, dus de commissie kwam snel met een uitspraak. En het leuke was, wat je tegenwoordig zeker niet meer ziet, die aanbeveling van die commissie werd direct uitgevoerd. In de Waalsdorpenvlakte werden enkele houten gebouwtjes neergezet onder leiding van een meneer van Soest. Startte een laboratorium in 1926 en dat was het laboratorium voor fysische strijdmiddelen. En dat laboratorium bestaat nu nog steeds, want het is het fysisch laboratorium in Den Haag en dat heet TNO. En wat deed het TNO? Het TNO heeft dus systemen ontwikkeld, waaronder ook iets wat lijkt op radar. Ik noem het, want in de TNO in het begin hebben een geluidssysteem verder ontwikkeld, een luistertoestel gemaakt. En dat luistertoestel, dat was erg geavanceerd. En dat kon ook gebruikt worden om, als je een vliegtuig hoorde aankomen, om uit de gegevens te destilleren, wat ook optisch nodig was om een kanon te richten en meteen zo goed mogelijk al te weten waar je op moest richten en hoe ver het weg was. Het tweede wat ze deden, en dan zou ik zeggen, wat heeft dat nou mee te maken, maar het zegt ook iets dat wij toch best vooraan liepen. In 1930... heeft de TNO een walkie-talkie ontwikkeld. Een 200 megahertz walkie-talkie. Ten behoeve van ruggespraak tussen, laat ik zeggen, front en achterban. En aan dat front keek dan waar de kanonskogels neerkwamen. En de achterban, dat was het kanon aan het richten. Dus eigenlijk een ruggespraak zonder dat je daarvoor een telefoon nodig had. En een ruggespraak die ook gemakkelijk te bedienen was. Want de walkie-talkie was in tegenstelling tot een zender. En we weten allemaal als je een zender hebt die niet automatisch is, dat je heel wat knopjes moet kunnen bedienen en het best ingewikkeld is. Maar zo'n walkie-talkie doet het gewoon. En daar hoef je geen draden voor te ontwikkelen en is niet af te luisteren. En dat werd gebruikt voor ruggespraak. En die zijn er een paar honderd al geleverd in 1930 in die jaar. Iets wat ik trouwens ook niet wist. En wat gebeurde met die walkie-talkie toen ze zo bezig waren in de duinen? Toen merkten ze dat als er meer wolven kwamen, dat dat invloed had. En die invloed van meeuwen is meteen gebruikt en meteen ook herkend als iets wat interessant zou kunnen zijn en belangrijk zou kunnen zijn voor militaire toepassingen. En dat is dus een radar. En dat heeft geleid dat er in 1938 een pulsradar door het TNO is ontwikkeld. Een pulsradar die uniek was. Niet zozeer uniek als je het wereldwijd bekijkt op de frequentie, maar ten opzichte van Engeland wel. Want die werkten op 400 MHz met een piekvermogen van 1 kW. Dus dat is met een vermogen van een paar watt. Maar die radar had één enkele antenne. En dat was de enige in de hele wereld in die tijd die met één enkele antenne werkte, dacht ik. En die antenne was ook beweegbaar. Nou, wat deed de TNO? De TNO had dat ontwikkeld en zoals ze doen gebruikelijk ga je dat dus demonstreren voor het leger. En de luchtmacht was niet apart, dat viel onder het leger. Nou, het leger, daar kwam een generaal voor kijken. Dat apparaat kon inderdaad op 5 kilometer afstand een vliegtuig detecteren en ook de hoogte, de afstand bepalen. En die generaal die zei dat het inderdaad goed werkte. En die had drie vragen, of had drie opmerkingen. De eerste was de vraag van, kun je daar een emmer water in gooien? En toen zei hij, en werkt hij dan nog? En het antwoord was natuurlijk nee. En de tweede vraag was, kun je daar een emmer zand in gooien? En werkt hij dan nog? En het antwoord was nee. De derde vraag was, kun je een boerenpummel zonder opleiding dat laten bedienen? En het antwoord was nee. En wat zei de generaal dus? Dit apparaat is niet geschikt voor het leger. En hij ging tevreden weg. Hij droeg sporen, heb ik van de man die daarbij was gehoord. Hij droeg sporen. Dus het Nederlandse leger was volstrekt niet geïnteresseerd in een radar die op wereldniveau van kaliber was. Nou, hadden wij geluk in Nederland in die zin dat we ook nog een marine hadden. Want de marine was wel geïnteresseerd. De marine had overigens voor mogelijkheid om te kijken of er iets kon bestaan als radar samengewerkt met Philips. Wat wel geleid heeft tot apparaten, maar niet geleid heeft tot een werkende radar. We hadden te veel last van scatter, zoals dat dan tegenwoordig heet. Bovendien vind ik dan, denk ik, dat Philips veel meer in de verkoop van de magnetrons is van de zendbuis geïnteresseerd was, niet zozeer in applicaties, te weinig heeft geconfronteerd tot applicaties. Maar ze hadden een 50 watt magnetron. Ik heb een Philips Technical Review van 1939, die heb ik hier thuis. En daar staan uitgebreide berekeningen die in de jaren tevoren door Patrick Slui zijn gemaakt van hoe een magnetron werkt, hoe je dat moet ontwikkelen en zo. Het was een 50 watt magnetron. En oké, dus Philips werkte samen met de marine, maar heeft niet geleid tot de radar. En toen men daar ook die radar zag die TNO had ontwikkeld, waar de landmacht volstrekt niet in geïnteresseerd was, was de marine dat wel. En dat, die hebben er toen 10 50 besteld in 1939. En waren er 10 stuks al uit de pre-productie waren klaar. Nee, van die 10 stuks waren besteld voor preproductie en van die 10 stuks waren er 4 klein. En de marine heeft dat gebruikt als onderdeel, dat heette het elektrisch luistertoestel, hè? Zo'n apparaat. Dus de TNO had oorspronkelijk een akoestisch luistertoestel gemaakt voor de detectie van vliegtuigen. Dit heette de elektrische luistertoestel en het was een onderdeel van een richttoestel. En dat was niet zomaar een richttoestel, het was een combinatie van een richttoestel en een gestabiliseerd kanon. Drieassig gestabiliseerd kanon, voor degenen die daar iets verstoms van hebben, met een ingebouwde vuurleiding. De enige in de hele wereld, de eerste in de hele wereld. Volledig gestabiliseerd platform met analoge computer en met een richttoestel. Hierdoor bleven de mitrailleurs dus automatisch gericht op het doel, ongeacht de bewegingen van het schip. Nou, die combinatie van dat richttoestel, dus dat gestabiliseerde platform, Dat was gebouwd in Hengelo door HSA, maar HSA heette toen Hazemeyer signaalapparaten. Een andere verhaal, daar zal ik nu maar niet op door. In samenwerking met een kanon
De fabrikant, dat was Bofor, dat was een Zweedse firma.
En dat systeem was gebouwd in opdracht, maar ook in samenwerking met de Nederlandse marine. En de combinatie van, dus, van dat apparaat met die radar was voorzien en besteld. En toen de Duitsers 1940 op 10 mei Nederland grensover trokken, waren er 4 van die laatste toestellen gereed. Niet operationeel, maar wel klaar. Dus nog niet operationeel als onderdeel van dat gestabiliseerde platform. En toen van die 4 die gereed waren, zijn er 2 meegenomen in Engeland. Er zijn dus 2 Nederlanders, Staal en Von Weiler, die zijn naar Engeland gegaan met de kleinzoon van, de achterkleinzoon van Charles Dickens, die ook Charles Dickens heet. Dat was de marineattaché in Den Haag. En die werd opgehaald door een Engelse boot. En daar mochten deze 2 mee met die apparatuur, dus die zagen wel in hoe belangrijk het was. En de rest van die apparaat is kapot gemaakt en dus 2 van de 4 en ook de tekeningen zijn vernietigd. Nee, die zijn in een luchtbedoosje bewaard, maar dat is weer een ander verhaal. Dus 2 van die apparaten zijn mee naar Engeland gegaan met 2 lui. En van het platform zijn de tekeningen naar Engeland gesmokkeld door een Hollands signaal, of toen is een Hazemeyer topman. En die zijn geplaatst op een boot die uit Nederland is gesmokkeld in 40, een Nederlandse kanonneerboot, de Isaac Sveers. En het hele zooitje is samengebouwd en afgebouwd. En is dus het eerste in de wereld gestabiliseerde platform met een geïntegreerde richtmiddel. En van dit apparaat zijn er tientallen jaren is dat in gebruik gebleven. En ik denk dat op alle oorlogsschepen dat platform is gebouwd. En de afgeleide radar op de meeste ook. En dit was, dacht ik, helemaal niet bekend in Nederland. En dat is ook een van de dingen die me altijd zo verbaasd heeft. Even luister ik nog alleen in. Speel Fox Victor Echo voor de ZX Rover. Nou, als je dit dus weet en je kijkt er terug, en met de wetenschap van nu terug op wat er toen allemaal gebeurd is, vind ik dat een van de moeilijkste dingen is te denken vanuit de gedachtenwereld van toen. Nu weten wij wat radar kan en wat het betekent en zo. En je kunt dat niet meer uitschakelen. Maar toen, in die tijd, werd de mogelijkheid van radar beschouwd als een utopie. Ook de toepassingskennis van nu heeft een heel ander beeld. En het gekke is dat de vooroordelen die een rol hebben gespeeld tijdens die ontwikkeling bijna katastrofaal zijn geweest. De vooroordelen van zowel de wetenschappers als van de militaire toepassingsmogelijkheden. Want wat was de toestand in 1939? In 1939 dacht Duitsland, en die hadden het dan een heel systeem paraat. Duitsland dacht dat Groot-Brittannië geen radar had. Want ze hadden in 1939 twee keer, met een grote Zeppelin hadden ze spionagevlucht langs de kust uitgevoerd. Om te kijken wat die rare grote antennes van meer dan 100 meter hoogte, dus voor groepjes van 3 of 4 of 5 van die antennes stonden overal langs de kust. En daar hadden ze een elektronische spionagevlucht uitgevoerd een paar keer om te kijken wat dat nou was. En de Duitsers die dachten van nou, radar is alleen maar nuttig en mogelijk zo tussen 100 en 600 megahertz. Dus alles wat er lager zit was onmogelijk voor radar. En die 25 hertz puls signalen die ze wel ontvangen als storing, dat dachten ze ja, dat Engelse netwerk van 50 hertz, dat power netwerk, dat spanningsnetwerk is dermate rottig dat dat gewoon die storingen geeft. Dus de Duitsers dachten dat de Engelsen geen radar hadden. En met alle gevolgen van dien, want ze hadden al voorbereid dat ze in 4 weken tijd luchtoverwicht in Engeland zouden kunnen krijgen. En met de operatie Zeeleeuwen even Engeland om het voet zouden lopen nadat ze Frankrijk en Europa hadden gepakt. Wat ze dus inderdaad hebben geprobeerd. Dus de Duitsers dachten dat Engeland geen radar had. En radar en Engeland had geen operationele radar voor die kaart. En overigens in Duitsland is er in 1943 nog een verbod uitgevaardigd om research te doen aan centimeterradar in januari 43. In februari 43 is het zogenaamde Rotterdam-gereed in Rotterdam dus gevonden. En dat was de eerste magnetron van 10 centimeter ongeveer met hoofdvermogen die ze gepakt hadden, waardoor ze dus ineens een andere mening waren toegedaan natuurlijk. Oké, ik zei al dat Duitsland in 4 weken tijd Göring had gezegd
drie weken, maar Hitler had Göring één week extra gegeven. Om dat overwicht te werk te stellen in Engeland. Moet je je voorstellen. Dus de Duitse militaire top dacht, er is geen radar in Engeland. De Duitse militaire top dacht ook in 1941 nog dat je niet op de grond een luchtslag kon leiden. En dat ook, hè, dus dat aan de Engelse kant vanuit de grond helemaal de vliegtuigen werden geleid. En de Engelse militaire top dacht in 1941 nog dat Duitsland geen radarachtig systeem had. Dus de Engelsen van hun kant, hè, die dus radar hadden en die ontwikkeling hadden gedaan, een supergeheime ontwikkeling. Die konden boven met die korte golflengtes of met die hoge frequenties kon ze geen radar maken. Dachten trouwens ook niet dat het opportun was. En ze dachten dus ook dat Duitsland geen radar had. Ze hadden overigens niet eens apparatuur om het te meten. Hè. Toen in het begin van de oorlog gemeten is, hebben ze helikrachters, ontvangers bij amateurs en bij amateurswinkels gekocht. Omdat die als enige ontvangers in heel Engeland konden tussen 40 en 150 megahertz konden meten. Ze hadden alleen wat experimentele tv-ontvangers die breedbandig zo'n 45 megahertz konden meten. Dus dat kon allemaal niet. Oké. Dus de wetenschappers die verklaarden het in Engeland systemen voor principieel onmogelijk. Iets wat als er interesse voor bestaat ik ook best wel eens een praatje aan kan besteden. Want naast radar zijn die elektronische geleiderstralen. Dus de tom-tom van toen. Van waar ben je en waar moet je naartoe? Boven Engeland zeker zo cruciaal geweest als radar, denk ik. En dat verhaal erover, als er interesse bestaat, wil ik ook wel eens houden. Maar dan moet je het wel tegen mij vertellen, hoor, per e-mail of rechtstreeks. Oké, verder nog. De winnaar of verliezer geeft een vertekend beeld. Hè? Als je na de oorlog kijkt naar wie hebben nou de eer gekregen van technologie, is er in Duitsland eigenlijk alleen maar eer gegeven, al in hoeverre je van eer kunt praten, maar in ieder geval is alleen maar genoemd dat de rakettechnologie aan de Duitse zijde ontwikkeld was. Maar Duitsland die had in het begin van de oorlog verreweg de technische radarsystemen. En de Nederlandse bijdrage is helemaal vergeten. Overigens was radartechnologie wel essentieel, maar niet alles bepalend voor de verloop van de wereldoorlog. Maar je moet je toch wel eens achter je oren krabben wat er gebeurd zou zijn als de Duitsers wel hadden geweten wat die 19 stations aan de kust aan het doen waren. Goed, dat was het verhaal wat ik vanmorgen wilde vertellen. Het heeft toch ietsje langer geduurd dan 10 uur, dus ik hoop dat iedereen, of dat er toch nog een aantal hebben willen uitzitten. Sommigen zijn misschien weg, maar dat hoor ik wel. Dit was PNL Foxtrot, Victor Ecker voor de ZX-zone.